Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Kronieken 14 en daarvan het 11e vers. 2 Kronieken 14 vers 11. En Asa riep tot de Heere zijn God. En hij zei: de Heere, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God. Want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte, o Heere. Gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Gemeente, wij gaan ons in de prediking de komende weken wat nader bezighouden met de geschiedenissen van koning Asa. Nu hebben we dat eerste hoofdstuk daarvan al gelezen. En u weet nu wel zo'n beetje al, denk ik, wat erin staat, wat de geschiedenis inhoudt. Maar anders, als ik u zou vragen, Asa, wat stelt u zich daarbij voor? Dan denk ik dat toch de meesten van u zullen zeggen, nou, natuurlijk, ik ken die naam wel, ik weet dat het een van de koningen van Juda is. Maar dat ik er nou zo verder zo heel veel van af weet, van wat die man heeft gedaan en wat hem is overkomen, dat zou ik zo precies niet weten. Dat zou best wel eens kunnen dat de meesten van u dat antwoord zouden moeten geven. Nu dan, hij is één van de koningen in de vroege koningentijd. Dus vrij kort na David en Salomo. In een van de vorige jaren heb ik u een keer een prekenserie gedaan over koning Hiskia. Dat is een koning in de latere koningtijd, meer richting de ballingschap. Maar Asa is dus een vroege koning in het huis van David. En u weet natuurlijk ook allemaal wel dat na de dood van Salomo het rijk gescheurd is geworden. Je hebt het 10-stammenrijk gekregen waar straks Samaria de hoofdstad van zal worden. En je hebt het 2-stammenrijk gekregen waarvan Jeruzalem de hoofdstad was. En daar alleen in Jeruzalem, daar zat een zoon van David op de troon. Asa is dus een zoon van David. En waarom was dat rijk nou gescheurd? Nu, gemeente, omdat Gods kinderen niet goedkoop zondigen. Salomo was aan het einde van zijn leven de afgoden achterna gegaan door de vele vreemde vrouwen die hij had. En Salomo was ongetwijfeld een kind des Heren, dat lijkt geen twijfel. Hij heeft nota bene 3 Bijbelboeken geschreven en ook nog een psalm zoals we vorige week zondag zagen. Hij was ongetwijfeld een kind des Heren, maar juist ook als Gods kinderen struikelen en vallen, kijk maar naar David, het zwaard zal van uw huis niet wijken, dan zijn de gevolgen groot. De Heere heeft die misdaad wel weggenomen van David en ongetwijfeld ook van Salomo, maar de gevolgen waren wel enorm. Want het koninkrijk zal van u worden gescheurd, had de profeet Ahia de Siloniet gezegd. Het koninkrijk zal van u worden gescheurd, althans voor een heel groot deel. 10 stammen vielen af, slechts 2 bleven er over. En toen Salomo gestorven was, werd u opgevolgd in Jeruzalem, in dat kleine staatje dus. Werd opgevolgd door Rehabiam. En die Rehabiam die wandelde 3 jaren zo'n beetje in de wegen des Heren, zo'n beetje. En na 3 jaren hield hij het voor gezien. Toen richtte hij zijn hart om te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Vooral zijn vrouw Maacha, die had daar wel de hand in. Dat was een fervente aanhangster van de afgodendienst. Zij was een dochter van Absalom, dus eigenlijk nog een nicht van hem ook. Hij was met zijn nicht getrouwd. Een dochter van Absalom was zij. En ze had een stevige vinger in de pap in de rijksregering. Zoals de koningin, moeder, de koningin wel vaker een flinke vinger in de pap had. Ook nadat de koning gestorven was en de koninginmoeder leefde nog, dan behield ze vaak, dat zullen we ook nog zien, dan behield ze vaak zo'n flinke vinger in de pap. Zij had grote macht en aanzien. En ja, zij wist dus kennelijk haar man Rehabiam op het spoor van de afgoden te krijgen. Niet dat dat alleen door haar geschied zal zijn, dat beweer ik niet, maar ze heeft er duidelijk wel een rol in gespeeld. En na Rehabiam komt dan Abia. Die heeft maar 3 jaartjes geregeerd. Hij deed ook wat kwaad was in de ogen des Heren. Ook onder invloed van die koninginmoeder Maacha. En na Abia kwam dus Asa. Asa. En wat een wonder. Wat een wonder. Asa begon te doen wat goed was in de ogen des Heren. Ook al had zijn moeder, zijn grootmoeder, die nog steeds aan het bewind was, die nog steeds gebiedster was, met veel invloed en macht, die koninginmoeder, ook al had zij nog zoveel macht, de koning begon de God van zijn vader David te zoeken. Wat een wonder is dat, niet waar? Want als je leest dat er een koning begint van God af te wijken, daar moet je niet te vreemd van opkijken hoor. Hoe erg het ook is, daar moet je niet te vreemd van opkijken. Alsof dat iets verbazingwekkends zou zijn. Immers dat boze hart van ons, dat wil altijd de verkeerde kant op. Het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. En dat geldt van ons allemaal, dat geldt van alle mensen. Dat zie je ook de dag van vandaag, niet waar? Bij God vandaan, dat gaat zo gemakkelijk. Bij zijn woord vandaan, bij de kerk vandaan, dat gaat zo gemakkelijk. Hoe komt dat? Omdat we daar ons afkerige hart in mee hebben. En daar geven wij ook al te gemakkelijk aan toe. Dat ligt ons van nature. Bij God vandaan, dat is werkelijk een fluitje van een cent. Dat gaat maar zo, dat zie je dus aan Salomo, dat hij in de grote zonde viel van afgoderij. Dat zie je aan Rehabiam, aan zijn zoon Abia. Allemaal vroege koningen in het rijk van Juda, allemaal nog zo kort na David en de begintijd van Salomo, die ook zo goed was, dan zie je dat het al meteen ook in Juda verkeerd gaat. En voorwaar, dan is daar die volgende koning. En dat is een godswonder, want daar moet God altijd aan te pas komen, niet waar, om een hart naar hem toe te trekken en te buigen. Dat is een godswonder, zeker als je zo'n gebiedster als Maacha was naast je hebt staan, die ook nog die invloed wil uitoefenen, dat je dan toch de God van je vader David gaat zoeken. Hij deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heren. En dan staat er in Koningen bij, gelijk zijn vader David. Hij bandde de hoogten uit waar de afgoden werden gediend. Dat gebeurde op heuvels en op bergen en onder alle groen geboomte. Daar richtte men voor de afgoden offerplaatsen op. Nou, die werden door Asa dus verwijderd, staat er. En hij zei tegen het volk dat ze de Heere, de God van hun vaderen, moesten gaan zoeken. Dus hij wilde zijn invloed als koning ook aanwenden om het volk erin mee te krijgen. En dat is een goede zaak, dat een koning die immers invloed heeft, ook op het volk, probeert ook het volk in de wegen van God te betrekken. En de Heer heeft dat ook gezegend. Want was er onder Rehabiam en onder Abia nogal eens een schermutseling, met name met het tienstammenrijk? Die afscheiding lag natuurlijk gevoelig. Dat was strijd tussen die koningen van het noorden en van het zuiden. Dat boterde slecht. Het begon nu stil te worden. Rustig te worden. De Heere gaf stilte in het land. 10 jaren stil. Stilte, rust en voorspoed. Dat zijn de woorden die hier meerdere keren in die eerste 7 versen van dit hoofdstuk worden gebruikt. Stilte, rust en voorspoed. Dat was wat God gaf op het zoeken van hem. Dus dat was een kennelijke zegen van de Heere. En Asa heeft van die rust, die zegen, daar heeft hij ook een zeer verstandig gebruik van gemaakt. Want hij zag dat het land in rust was en hij zei, nou moeten we de gelegenheid aangrijpen. Nou moeten we doen wat onze hand vindt om te doen. Dit is niet om ons op onze lauweren te gaan rusten. We moeten niet denken, nu is het rust en vrede. Nou, dat zal altijd wel zo blijven. Dus we kunnen achterover gaan leunen. Nee, dat zei de koning niet. De koning zei, nu is het land nog voor ons aangezicht. En nu kunnen we er nog met genoegen naar kijken dat alles rust en vrede en voorspoed is. Nu kan het nog. Nu hebben we de tijd om dit land op te bouwen. En hij heeft dan ook steden versterkt, zo staat er, steden gebouwd, muren liet hij daaromheen trekken, torens, deuren, grendelen. Het land was nog niet zo sterk. En het was ook maar klein, Juda was ook maar een klein land. Zeker na die scheuring met het noorden was er maar een rompstaatje overgebleven. En de koning zei dus tegen zijn volk, nu we rust gekregen hebben van de Heer, nu moeten we de tijd waarnemen om te doen wat onze hand vindt om te doen. Wat we kunnen doen, laten wij dat vooral niet nalaten. Steden bouwen, sterke steden, ommuurde steden, met torens, met goede poorten, grendels, een stukje veiligheid creëren, niet om daarop te vertrouwen. En te zeggen van, als we maar sterke steden hebben, en sterke muren, en sterke poorten en torens, dan is dat onze uitkomst. Dan zal dat onze redding wezen voor de toekomst. Nee, natuurlijk niet om daarop te vertrouwen. Je moet nooit op je militaire macht gaan steunen. Ook niet op je wapens en op je grote legers. Daar moet je nooit op gaan steunen. En dat was Asa zijn bedoeling ook niet, om dat te gaan doen. Maar hij zei van, wij moeten doen in ieder geval wat we kunnen doen. Want we hebben ook onze verantwoordelijkheid, hè. Je kunt niet maar Gods water over Gods akker laten stromen. Zoals een spreekwoord zegt, hè. Zomaar zien, nou, dan zien we wat er komt. En God zal wel zorgen dat het allemaal goed komt. Zo ligt het natuurlijk ook niet. En daarom had Asa dat heel goed gezien. Laten wij doen wat wij kunnen doen. Onze verantwoordelijkheid ligt er namelijk ook. Dat geldt ook op dit moment, hè, de tijd waarin wij leven. Wij zitten nu in een crisis, een gezondheidscrisis in ons land. En dan moeten ook wij doen wat we kunnen doen. Samen het probleem oplossen zoals Rutte zegt, nee, dat gaat niet. Samen zullen wij de corona eronder krijgen, nee, dat gaat niet lukken. Samen. Ja, of het moet zijn samen met God. Maar dat bedoelt hij niet. En dat bedoelt ook onze koning niet, helaas. Samen met God. Dan zou het kunnen, ja. Dan zou het kunnen. Maar samen in onze eigen macht, dat lukt ons niet. Dat kunnen wij niet. Maar we moeten natuurlijk, dat is wel onze verantwoordelijkheid, hè. En die wil ik u toch ook wel graag op het hart binden, want wij zijn verantwoordelijke mensen. Wij zijn mensen met reden en met verstand begaafd. Dat is anders als de dieren. Wij moeten dat verstand ook gebruiken. En we moeten dus ook doen wat wij kunnen doen, om het allemaal zoveel mogelijk te keren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat doet u toch ook in de winter als u naar buiten gaat. En als u dan, bijvoorbeeld, als u geen brievenbus hebt, maar een postvak bij de deur, bij de straat. Hè? Ik weet niet hoe ik dat precies moest uitdrukken, maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Dan moet je even naar buiten lopen om de post te halen. Als u een huis hebt dat wat verder van de weg staat, dan komt de post niet helemaal bij de deur. Hè? Dan moet je zelf naar de brievenbus toe. Hè? Nou, kijk. Dan trek je natuurlijk als het 10 graden vriest wel even een jas aan of even een sjaal om. Dat doe je toch? Dan zeg je toch ook niet van, als God niet wil dat ik ziek word, dan word ik dat toch niet. En als je de straat oversteekt, dan kijk je naar links, dan kijk je naar rechts, dan zeg je toch ook niet van, ja, als God niet wil dat ik onder de auto kom, dan kom ik er toch niet onder, hè. En als hij het wel wil, dan kom ik er toch onder. Dan hoef ik ook niet naar links of naar rechts te kijken. Dat maakt dan ook niet uit. Zo is het niet. Zo mogen wij niet redeneren. Wij moeten doen datgene wat wij kunnen doen. Hè? Want wij zijn, zei ik al, verantwoordelijke mensen. Jong en oud. We moeten allemaal doen datgene wat wij kunnen doen. Wat onze hand vindt om te doen. Doe dat met uw macht, zegt Salomo in het Spreukenboek. En het Predikerboek. En dat is ook zeker waar, dat geldt ook voor ons. En dat heeft Asa op een verstandige manier gedaan. Het land was rustig. Nu kan het. Nu kan het nog. En toen, gemeente, toen kwam de beproeving. De kastijding. En beproeving en kastijding zijn niet altijd gevolg. Rechtstreeks gevolg van zonde. Dat zie je wel vaak in de Bijbel. Dat God zijn volk kastijdt en beproeft. Als ze van hem zijn afgedwaald en in de zonde zijn gevallen. Dat zie je wel vaak. Maar dat is niet altijd zo. Denk bijvoorbeeld aan Job. Bij Job was het geen gevolg van zijn zonde. Immers, hij vreesde God meer dan wie anders ook. Dus bij Job was dat duidelijk niet het geval. Bij Jacob en bij Jozef ook niet. Natuurlijk is er wel altijd enige reden in onze gebreken, want die heeft ieder mens. Je had zelfs Job, dat heeft hij ook toegegeven. Maar dat wil niet zeggen dat die beproeving een rechtstreeks gevolg was van wat het kwaad dat Job had gedaan. Nee, dat beweerden die vrienden en dat wordt juist door de heren ook afgekeurd. Ze hebben niet recht van hem gesproken, zoals mijn knecht Job. Ook hier bij Asa is het geen bestraffing vanwege zijn zonde. Hij had de Heere 10 jaar lang gezocht immers. Maar wat dan? Ach, de Heere doet het ook wel eens gewoon. Om jou te oefenen. Het geloof heeft ook oefening nodig. Hè? Als het ware geloof in je is, dan moet dat ook nog gelouterd worden. Moet gesterkt worden. En hoe word je nou sterker? Door oefenen. En zo geeft de Heere God de zijnen ook wel eens oefeningen van het geloof. Hè, door ze tegenspoed en kruis te laten dragen. Dan wordt het geloof daarin op de proef gesteld. En door de beproeving, ja, door de beproeving wordt het gelouterd. Hè, wordt het gereinigd van zwakheden. Wordt het ook gesterkt. Hè, als je veel oefent, dan kun je dingen ook veel beter. Hè? Dat weten we toch allemaal wel. Dat geldt in allerlei opzichten. Dat geldt niet alleen in de sport, maar dat geldt ook in vakbekwaamheid. Oefening baart kunst. Hè? En zo is het met het geloof ook niet anders, gemeente. De Heere in de hemel, die gebruikt de beproevingen om het geloof van de zijnen te helderder en te schitterender te maken, hè? Te sterker te maken en te krachtiger en te levendiger. En dat is ook hier het geval. Dat is ook hier het geval. Terwijl Asa in de wegen van de Heere wandelt, komt daar een eens van het zuiden vandaan die Zera de Moor opzette. Hij komt van ver. Want Moorenland ligt zelfs nog bezuiden Egypte. Daar heb je Moorenland, het land Kush, Moorenland. En hij komt met een leger waar je u tegen zegt. Een leger van 1000 × 1000 mensen. Hoeveel is dat, jongelui? 1000 × 1000, dat is miljoenen, hè? Dat is 1 miljoen. Dat is me toch een leger? 1 miljoen man. Ik kan ook niet zeggen dat ik ergens in de Bijbel van zulke aantallen, een leger van zulke aantallen elders lees. Dit is meer dan in enige andere oorlog in de oudheid, althans die in de Bijbel wordt vermeld. Dat getal is hoger dan alle andere getallen. Meer dan 1 miljoen. Moren, Egyptenaren, Libiërs zaten erbij. Dus het kwam echt het was een samengesteld leger uit het zuiden vandaan. En dat komt opzetten tegen Juda. En het is al bij Maresa, dat is een stad helemaal in het zuiden, de Negev, in de zuidelijke woestijn van Juda. Daar zijn ze al. Een stad die door Rehabiam versterkt was. Dat lezen we een paar hoofdstukken hiervoor. Daar bij die stad in het zuiden, het uiterste zuiden van Juda, daar is hij met zijn legers neergestreken. En Asa trekt ook op. Heeft hij ook een leger? Jazeker, dat heeft hij zeker. Hij heeft een leger van 300.000 man uit Juda en 280.000 uit Benjamin. Dus bijna 600.000. Dat is ook een aanzienlijk leger. Hè? Nou, dat kunt u weer zien. Hè? Hij heeft gedaan wat hij kon doen. En wat hij moest doen. Waar zijn verantwoordelijkheid lag. Ook in het vormen van een leger heeft hij niet gezegd van nou, ja, als de Heere voor ons strijden wil, dan komt het sowieso wel goed, hè. Dus dan hoef ik ook helemaal geen leger te hebben. Nee, hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En 300 man uit Juda, zo'n kleine stam, één stam, is best veel. En 280 uit Benjamin, we zagen een paar weken geleden dat er in de dagen, begin van de richtertijd, maar 600 mannen van Benjamin meer waren overgebleven, hè, naar die gruweldaad van Gibea. Dus zo groot was die stam inmiddels enkele eeuwen later weer uitgegroeid tot een stad waar je 280.000 soldaten uit kon recruteren. Nou, dat heeft dus Salomo, of Asa, die heeft dat gedaan. Hè? 580.000 in totaal. Best aanzienlijk. En dan, ja, dan staat leger tegenover leger. Bij de stad Maresa in het zuiden. En dan zien we dat Asa daar de naam des Heren aanroept. En dat is onze tekst. Asa riep tot de Heer zijn God. En hij zei, de Heere, bij u is het niets om te helpen de sterke, de machtige of de krachteloze. Dat is voor u, Heere, als het bewegen van een pink. Dat betekent voor u niets. U kunt de sterke helpen. Dat kunt u doen. En dan is het zeker verloren. Want ze zijn al met 1 miljoen. En als u ze nou nog helpt ook. Dan is het met ons zeker verloren. Dat begrijpt u wel. Maar u kunt ook de krachteloze helpen. De krachteloze. Nou, Asa. Je hebt er toch ook nog 580.000. En als dat een geoefend leger is. En dat van die Zera de Moor met zijn miljoen is misschien een ongeoefend leger. Dan heb je toch nog wel een redelijke kans, nietwaar? Je hebt toch ook nog een fatsoenlijk leger achter de hand. Wel geen ijzeren wagens zoals de tegenpartij heeft. Maar je hebt toch op de been een heel aantal mensen, nietwaar? Nou, krachteloos ben je toch niet echt? Jawel, zegt Asa. Jawel. Hij vertrouwt niet op zijn leger. Dat moet je ook nooit doen. Je moet nooit vertrouwen op iets van jezelf. Ook al heb je taak en plicht ervoor te zorgen dat er een leger is. En al heb je een groot leger op de been kunnen brengen. Asa vertrouwt daar helemaal niet op. En dat moet ook niet. We moeten niet vertrouwen op enig ding dat bij ons ligt. We moeten vertrouwen op de Heere alleen. En daarom zegt hij de krachteloze. Hij noemt zichzelf niet zwak. Hij noemt zich krachteloos. Hij zegt niet ik heb maar weinig kracht. Hij noemt zich krachteloos. Hij zegt niet ik heb wat minder kracht dan de tegenpartij. Want die zijn met meer dan dat wij zijn. Nee, hij zegt ik ben krachteloos. Hij schaalt het terug tot nul, zijn eigen kracht. Dat schaalt hij terug tot nul. Hij zegt niet een beetje. Nee, helemaal niks. Krachteloos. Zoals Paulus dat ook doet, hè. Want Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar dan staat er eigenlijk in de grondtaal, als ik krachteloos ben, dan ben ik machtig. Als Paulus het woord zwak gebruikt, zo staat het dan in onze vertaling weergegeven, maar eigenlijk staat er dan steeds krachteloos. Hè? Uw kracht wordt in zwakheid volbracht, dan staat er dus, uw kracht wordt in krachteloosheid volbracht. Als ik niets meer kan en niets meer in mijn vingers heb, dan bent u machtig. En zolang als ik nog dingen kan beredderen, zolang als ik nog denk dat ik nog een kansje maak, kansberekening is trouwens altijd een hachelijke zaak, maar zolang als ik denk dat ik dat nog kan doen, dan komt God niet volledig aan zijn eer. En God wil volledig aan zijn eer komen, beste mensen. Vertrouw nooit op enige kracht van jezelf. Ook niet in de geestelijke strijd. Ook niet in moeite en zorg. Ga niet zitten rekenen, ga niet zitten tellen. Ga niet zitten zeggen, dit heb ik nog en dat heb ik nog en dit kan ik nog en dat kan ik nog. Zeg ronduit tegen de Heere dat je een krachteloze bent. En dat het met onze kracht, zoals Luther zei, niets is gedaan. Met onze kracht is niets gedaan. Wij gaan al ras verloren. En zo is het met ons. Zelf, hè? In ons is geen kracht om uit te helpen. Maar bij de Heere is er kracht om zelfs de krachteloze, die het tot nul heeft moeten afschalen, om zelfs de krachteloze nog bij te staan en uitkomst te geven. Dat zei Jonathan ook. Hè? Jonathan, toen die ging strijden tegen de Filistijnen, zijn vader Saul zat onder de boom. Die had geen geloof. Die had geen milligram geloof, Saul. Hij zat onder de boom. En de Filistijnen die heersten over Juda, over Israël. En hij durfde niks te beginnen, niks te beginnen. En Jonathan die ging met een wapendrager naar boven toe. Die klom samen op handen en voeten de rots op. En boven lag de bezetting van de Filistijnen. Heel dichtbij. De bezetting van de Filistijnen. En hij ging met z'n tweeën. Want hij zei, bij de Heere is er geen verhindering. Om door velen of door weinigen te verlossen. Dat maakt voor de Heere niets uit. Hij kan het ook door ons tweeën alleen tot stand brengen. Ook al zijn die Filistijnen daar met veel meer daarboven. Het maakt niet uit als de Heere met ons gaat. Laten wij opklimmen naar die bezetting van de Filistijnen toe. En zo gingen ze op handen en voeten Jonathan en zijn wapendrager naar boven toe. En ze richten daar een grote slag aan. Want bij de Heere is er geen verhindering om dat met velen te doen. Dat kan die doen met velen. En ik kan ook, als je de overhand hebt, jou de overwinning geven. Hij zou ook Sera de Moor de overwinning kunnen geven. Dat zei ik al, dat zegt Asa ook. Betekent voor God niets om die sterke legermacht aan het succes te helpen. Maar die moeten dan ook geholpen worden natuurlijk. Want ze kunnen met z'n miljoenen ook niets beginnen. Maar de Heere zou ze de overwinning kunnen schenken. Maar het betekent ook voor u niets, Heere, om mij met mijn onmacht, met mijn volstrekte onmacht, want zo voelde Asa dat, zijn grote onmacht. Het betekent voor u ook niets om mij te helpen, om dat te doen, Heere. Dat zou u zomaar kunnen doen. Hè. Hij spreekt niet over dat leger dat hij bij zich heeft. Hij spreekt ook niet over het feit dat hij 10 jaren de Heere gezocht en gediend heeft. Hij zegt ook niet, Heere, u moet mij daarom helpen. Hoor je niks van. Moet je ook niet inbrengen, zulke dingen. Jouw eigen goedheid. Wat je allemaal gepresteerd hebt. Dat telt voor de Heere echt niet, hoor. Moet niet denken dat je daar bij de Heere indruk mee kunt maken. En dat je daar de Heere mee kunt bewegen om jou te hulp te komen. Laat het varen. Laat het rusten. Je kunt dat niet bij God in rekening brengen. Dat doet Asa ook niet. Hij rept niet over zijn vroomheid. En over zijn ernst. En wat hij allemaal gedaan heeft, die hoogten omgeworpen. En het volk het goede voorbeeld heeft gegeven. En dat het ook door God gezegend is geworden. En dat ook mede aan hem te danken was. Niks ervan. Daar hoor je hem helemaal. En ook niet over zijn legermacht, krachteloos. Krachteloos ben ik, zegt hij. Dat is eerlijk, hè. Met ons is niks gedaan. En juist in onze onmogelijkheid liggen Gods mogelijkheden. Juist als wij geen mogelijkheden meer hebben. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Dat is werkelijk zo, hoor. Onze verlegenheid is Gods gelegenheid om het juist dan te doen. En dan zijn grootheid en zijn macht te laten stralen, te laten blijken in alles. Dus hoe donker ook Gods weg mag wezen, waarin je misschien nu ook nu gaat, hè, of misschien bent u er doorheen gegaan in een verleden tijd en hebt u het ook ervaren dat het zo is. Dat kan ook. Of die donkerheid moet nog komen, dat zou ook nog kunnen. Maar wil dan dit goed onthouden. Wil dan dit goed onthouden. Hoe donker ook die weg van God mag wezen. Al is het een volstrekte onmogelijkheid voor je geworden. Dat je er doorheen komt. Het is Gods gelegenheid, die verlegenheid van jou. En juist dan kan hij je de overwinning schenken, als nooit tevoren. Zodat je je verwonderen, verbazen moet. Ik krachteloze, door God geholpen. Dat is wat Asa vraagt. Heer, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige die kunt u helpen, het zij de krachteloze ons dus. Help ons, o Heere, onze God. Help. Ons, help ons toch. En dan ziet u nou ook, gemeente, dat als je nou de Heere hebt gezocht in je goede jaren, dat je dan ook bij hem terecht kunt als de nood aan de man komt. Asa had de Heere 10 jaren gediend en gezocht. Hij kende de Heere, hij leefde met de Heere. En nu komt Azura die Moor aan, zo plotseling, met een geweldige leger uit het zuiden vandaan. En nu staat hij niet met de handen in de haar. Hij weet bij wie hij zijn moet. En de Heere zegt ook niet tegen Asa, wat heb je me nou ineens nodig dan? Dat zegt hij wel als wij nooit naar hem gevraagd hebben. als we hem nooit gezocht hebben. Nooit nodig gehad. En dan komt de nood aan de man en dan moet God ineens optreden. Dan moet God ineens je helpen. Ja, je leest het ook in de Bijbel dat de Heere God dan zegt, ik zal lachen als je verderf komt. Ik zal erom lachen. Of zoals de profeet Jeremia zegt, roep tot je goden die je altijd hebt gezocht en gediend. Dat die je nou dan komen verlossen dan. Want naar het getal van uw steden zijn uw afgoden geweest, o Jeruzalem. Zo zegt de profeet Jeremia. Jullie hebben net zoveel afgoden als dat je steden hebt in Juda. En nou heb je ineens de Heere God nodig. Roep naar die afgoden dan. Dat die je dan verlossen dan nu. Die heb je toch altijd gezocht en nodig gehad. Naar mij heb je nooit omgekeken. Hè? Dus zo is het wel, gemeente. Als wij in onze goede dagen, in onze dagen van voorspoed, als we God nooit nodig hadden. Hij hing er maar een beetje wat bij zo, zeg maar. Hè. Je hebt hem nooit ernstig gezocht. Hij nooit echt gediend met je ganse hart. En met een volkomen ziel. Hè. Je hebt nooit dicht bij de Heere geleefd. Nooit naar Christus gevraagd. En naar zijn verzoenen bloed. Altijd een beetje langs zij geleefd zo. Met een losse pols. Ja. En dan komt de nood soms aan de man, hè. Geestelijke nood, lichamelijke nood, of wat voor nood dan ook. Ja, je hebt nooit God gezocht, die ken je niet. En dan moet je God nog gaan zoeken. Maar je hebt ook zoveel andere dingen aan het hoofd, want de nood is zo groot. Dan gaat het ook niet zo gemakkelijk om God te zoeken, hoor. Dan heb je de beste tijd eigenlijk al voorbij laten gaan. Je moet de Heere zoeken voordat de kwade dagen komen, zegt de prediker. Hè? Voordat de kwade dagen komen moet je de Heere zoeken. Heb je het al gedaan? Zoals Asa dat deed in die 10 jaren van zijn regering, die eerste 10. Heb je het al gedaan? De Heere naar waarheid gezocht en aangeklampt. De Heere werkelijk nodig gekregen voor je zonde, voor je schuld, voor alles. Voor de gang van je leven, voor je zorgen die je misschien toch al wel had, enigermate, heb je de Heere nodig in al je wegen. En ken je hem er ook in. Dan mag je ook weten dat als een keer de hamer valt en de nood wordt ontzaggelijk groot, en je komt in de onmogelijkheid terecht, en er is bijna geen uitkomst meer, want jij bent de krachteloze. En wat je overkomt is veel geweldiger dan jou. Wat moet je dan? Wat moet je dan? Ja, dan kun je ook als Asa doen. En wat deed hij? Hij leunde op de Heer. Hij leunde op de Heere, want zo staat het er. Want wij steunen, help ons, o Heere, onze God. Want wij steunen, wij leunen op u. Als het niet meer gaat, hè, zelf te lopen, dan heb je soms een stok nodig. Of een rollator. Die heb je dan nodig. Of iemand die je in de arm neemt. Dan steun je op die rollator, je steunt op die ander die je in de arm genomen heeft, daar steun je op en dan, zo gaat het, anders lukt het niet meer. Ja, steunen op, hoe vaak lees je dat niet in de Bijbel? Ik steun op God mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen, om maar één voorbeeld. Dat lees je vaak, met name ook in de psalmen, hè. Steunen op God. Hij die de Heere vreest als die in donkerheden wandelt en geen licht heeft, dan mag die toch nog steunen op de naam des Heren. Leunen op zijn God, zegt Jesaja de profeet. Hè? Dan mag die vertrouwen, leunend vertrouwen op de Heren zijn God. En zo mocht Asa dat ook doen, gemeente, ons tot een voorbeeld. Als je God gezocht hebt in je goede dagen, dan kun je ook terecht bij hem in de kwade. Zie je dan hoe nodig dat het is? Dat je de goede tijd niet voorbij had gaan. Want als het nog moet gaan gebeuren op je ziekbed. Of je bent bijna buiten adem. Het sterven is nabij. Als je dan nog moet beginnen. Ik zeg niet dat het niet meer kan hoor. Je ziet het aan de moordenaar aan het kruis. Het kan nog in de laatste ogenblikken zou ik er bijna zeggen. Het kan nog, maar ja, het gebeurt niet zo vaak hoor. Het gebeurt niet zo vaak dat mensen dan de Here nog vinden. Want de kracht en de lust om het dan nog te kunnen doen, hè, de Here nog aan te kunnen klampen, die ontbreekt dan vaak ook. Je hebt al zoveel te stellen met jezelf, met je lichaam, met je pijn, met je moeite, met je ademhaling enzovoort. En je hebt zoveel met jezelf te stellen dat het al bijna niet meer lukt of helemaal niet meer lukt. Je moet je beste dagen niet laten voorbij gaan. Integendeel, jongelui, zoek de Heer vroeg. Want die hem vroeg zoeken zullen hem vinden. En u, die al wat ouder bent, u moet er ook maar eens wat eerder voor uit je bed komen, zou ik bijna zeggen. Hè? Sta er maar vroeg voor op om de Heere te zoeken. En opdat je hem vinden mocht, opdat je in hem geborgen zult mogen zijn. Want als dan de nood aan de man of aan de vrouw, aan de jongen of aan het meisje komt, dan heb je tenminste die steun waarop je steunen en leunen mag. Want wij steunen op u, Heere, onze God. En in uw naam, hè, denk aan David toen die Goliath tegemoet trad. Ik kom niet in mijn eigen naam, maar ik kom in de naam van de Heere der Heerscharen, die gij gehoond hebt, zei hij tegen Goliath. Die naam kom ik tot u. Wij komen in de naam van de Heere zijn wij opgekomen tegen deze menigte in uw naam, o Heere. Gij zijt onze God. Als je nou in Christus geborgen bent, dan mag je weten dat God de Vader om zijnentwil ook jouw God en jouw Vader is. Hè? Gij zijt onze God, mijn God. Dat is geloof, hè. Dat met je hart te mogen zeggen tegen de Heer, u bent mijn God. Ja, niet alleen van anderen, maar ook van mij. U bent de mijne geworden door het geloof. Laat toch de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. De sterfelijke mens. Daar staat het woord enos. Enos. Kwamen we pas ook nog op de Bijbelkring tegen, op de gesprekskring, het woord enos. En dat woord betekent sterveling, sterveling. De sterfelijke mens. Weet u wie er enos heette? De zoon van Seth. Adam, Seth, enos. Zo gaat het zoals gisteren. Van Adam naar Christus toe. Adam, Seth, Enos. Ja, ze wisten het toen inmiddels, hè. Ook al werden ze toen nog heel oud en bereikten ze hoge leeftijden nog. Stervelingen. En hij stierf. Stervelingen, dat zijn we mensen allemaal. Stervelingen. We hebben hier het eeuwige leven niet. Zeker niet. Dat zit in dat woordje enos. Hè? Je hebt twee woorden voor mens. Adam, dat is het gewone woord voor mens. Dat wordt het vaakst gebruikt in de Bijbel. Maar je hebt dat andere woord ook en dat duidt de mens aan in zijn vergankelijkheid, in zijn sterfelijkheid. Enos dus. Laat de sterfelijke mens niets tegen u vermogen, zo zegt hij. Want alle mensen zijn toch maar stervelingen, ook die boeren. Al zijn ze met een miljoen, het zijn maar een miljoen stervelingen. Niet meer dan dat. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, zegt Psalm 8. Ja, daar staat ook dat woord enos. Wat is de sterfelijke mens, de sterveling dat gij aan hem gedenkt. Het staat hetzelfde woord als wat hier met sterfelijke mens vertaald wordt. Wordt daar gebruikt. Hè? Dus dat betekent sterfelijke mens. En dat zegt Asa hier tegen de Heer, hij zegt, Heere, laat die sterfelijke mens niet denken dat hij het winnen kan. Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Staat ook dat woord ergens. Stervelingen zijn. Dat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Dat ze sterfelijke mensen, stervelingen zijn. Laat die sterfelijke mens niets tegen u vermogen. Want u bent de enige die geen sterveling is. U alleen. En daarom steunen wij op u. En gemeente, dan geschiet dat wonder. Hè? Want als je zo God aanroept zoals koning Asa dat gedaan heeft. En zou God dan de oren dicht doen? Zou hij dat doen? Ja, wel als je met een verkeerd voornemen tot hem roept. Of als een huichelaar, dan doet de Heer God zijn oren dicht. Daar wil hij niets van horen. Maar als een mens in oprechtheid van het hart en in zijn grote nood tot de Heer roept en schreeuwt en schrijft. Ach, zou hij dan zijn oor dicht doen? Dat heeft hij nog nooit gedaan. En u zou dan de eerste zijn, als u het bij u wel deed, dan zou u de eerste zijn. Dus dat zal niet licht gebeuren. Dat zal niet licht gebeuren. De Heere plaagde de Moren voor Asa en voor Juda. En de Moren zetten het op een lopen. Ze vloden, ze vluchten. Ze wisten niet hoe snel dat ze weg moesten komen. En er komt nog een grote overwinning uit voort. Hè? Want ze slaan niet alleen die Moren, maar nemen ook dat zuidelijke gebied. Waar nog Kanaanieten woonden. Gezer en zo. Die steden nemen ze allemaal in. Die hebben ook kennelijk die Moor gesteund in zijn aanval op Juda. En ze krijgen nu de volle laag. Want Asa met zijn mannen gaan de vluchtenden achterna en nemen gelijk ook die steden in. Waar ze waren, daar maar reeds uit door die steden. Daar, en nog verder naar het zuiden. Gerar wordt hier met name genoemd. Dat is een Filistijnse stad. Die wordt ingenomen door Asa. En er wordt dan veel buit gemaakt. En hoe dat nou precies gegaan is, hoe de Heere dat leger geplaagd heeft, dat staat er niet. Is er een donderslag gekomen? Of een gerucht dat het leger bereikte, waar ze angstig van geworden zijn, zodat ze op een vlucht hebben gezet? Of is het gebeurd zoals bij de Midianieten, bij Gideon, dat ze bang werden van het geluid van die bazuinen, weet je wel, en dat ze toen de een op de ander begonnen in te steken in het donker van de nacht, en ze elkaar hebben afgemaakt daar op het veld? We weten niet hoe het gegaan is. Of heeft de Heer een pestilentie gezonden? Hij plaagde de Moren. Hij heeft iets gedaan. De Heere strijdt. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Zo is het gegaan geweest. Ik zal voor u strijden. Ze zetten het vanzelf op een lopen. Ze vluchten toen de Heer hen plaagde. En ze hadden er alleen maar achteraan te gaan. Om ze in te halen. En om het leger te overwinnen, zodat er geen hervatting meer was, staat er geen. Ze konden niet meer zich oprichten om toch nog weerstand te bieden. Nee, het was een definitieve overwinning. Ze zijn ook niet meer teruggekomen. Niet meer teruggekomen. Zo heeft de Heere het gebed van een klein mens, een krachteloze. Een Enos. Een sterveling, dat was Asa ook. Niet meer dan dat. Hij heeft de krachteloze geholpen. De onmachtige macht gegeven. Hij heeft degene die op hem leunde en steunde. Die heeft hij overeind gehouden. Het is niet te vergeefs, gemeente. Hem aan te roepen in de nood. Maar wacht niet totdat de nood op het ergste is. Doe het eerder. Alsjeblieft, doe het eerder. Zoek de Heere te kennen. Terwijl het zonnetje nog aan de hemel staat. Voordat de lucht betrekt. En de regenbuien eraan komen. De onweersbuien misschien zelfs wel. Zoek de Heere te kennen. Terwijl de hemel nog blauw is. Volop blauw. Zoek de Heere te kennen in je beste jaren. Misschien ben je nu wel in je beste jaren. Zeker als je jong bent. Dan kan het best zijn dat je in de beste jaren, de lente van je leven bent. En dan komt de zomer nog als de Heer het geeft. En dan pas het najaar en dan pas de winter. Maar die winter zal komen, hoor. Die winter zal komen. Die komt, hè. Die komt er nu ook alweer aan. En die winter zal komen. Zo gaat het ook in een mensenleven. Lente, zomer, herfst, winter. En er zijn er ook al wel eens die in het voorjaar al worden afgeplukt. Zoals je dat aan de bomen ook wel eens hebt. Hè? Dat er dan al blaadjes van de bomen vallen. In het voorjaar al. En in de zomer al. En in de herfst nog meer. Hè? En als de winter komt zijn ze er allemaal af. Zo is het ook in het mensenleven. Dus als je nog in de lente bent. Of als je nog in het volop zomerseizoen bent. En de zon staat hoog te schijnen in je leven. Vergeet dan niet de Christus te zoeken. God te zoeken, God de Vader te zoeken in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, opdat het als het herfst en winter wordt, je dat ook nog mag doen. Als de nood aan jouw leven komt, dat je dan ook bij hem terecht kunt. En dat de Heer dan niet hoeft te zeggen, wat laat. Zou je niet naar die goden gaan die je altijd gediend hebt? Dat je niet te laat zou komen. Dat bedoel ik. Kom bij tijd. Amen.